Ja, we gaan naar 1 Korinthe.
Naar het gedeelte waar we zijn gebleven. En we gaan iets lezen. Het laatste deel van 1 Korinthe 3. En een klein stukje van hoofdstuk 4. We beginnen in 1 Korinthe 3 vers 18. En dan lezen we zo door naar 1 Korinthe 4 vers 5. Maar we beginnen dus 1 Korinthe 3 vers 18. Laat niemand zichzelf misleiden. Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij wordt dwaas om wijs te worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven, die de wijzen vangt in hun sluwheid en elders. De Heere weet dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroeme zich op mensen. Alles is immers het uwe. Het zij Paulus, Apollos of Kefas, het zij wereld, leven of dood, het zij heden of toekomst, het is alles het uwe. Doch gij zijt van Christus en Christus is van God. Zo moet men ons beschouwen, als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste, betrouwbaar te blijken. Nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij oordeelt is de Heere. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. We beginnen maar in hoofdstuk 3, in dat gedeelte vanaf vers 18, waar staat, laat niemand zichzelf misleiden, indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij wordt dwaas om wijs te worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid voor God. Ja, Paulus keert hier in deze verse terug op zijn thema, wat hij eigenlijk al in die voorgaande hoofdstukken had aangesneden, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Het is de tegenstelling tussen de wereldse wijsheid en, zou ik maar zeggen, de geestelijke wijsheid. De hemelse wijsheid. En wat laat hij hier eigenlijk zien? Ja, dat als wij denken dat wij wijs zijn in deze tijd, dat we dan beter dwaas kunnen worden om wijs te worden. Ja, hoe werkt dat? En hoe werkte dat nou bij de Korintiërs? Ja, die wijsheid van de wereld. Die wijsheid in deze tijd, hè, staat ook, hè, indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd. Het is dus wijsheid, wijs willen zijn in deze tijd. En vers 19, de wijsheid deze wereld is dwaasheid voor God. Het is de wijsheid van deze wereld. Nou, wat houdt nou de wijsheid van de wereld in? De wijsheid in deze tijd in, waar de Korintiërs dus zo last van hadden. Die deden mee met die wereld. Ja, de wijsheid van deze wereld en de wijsheid van deze tijd en in deze tijd, dat is zoals de natuurlijke mens in deze wereld staat, van nature. Hoe hij de dingen ziet en beoordeelt. En hoe beoordeelt de natuurlijke mens, de mens, gewoon de algemene mens in deze wereld, hoe kijkt hij tegen geestelijke zaken aan, tegen de Bijbel aan bijvoorbeeld. Nou, hoofdstuk 2 vers 14. Nog een ongeestelijk mens, staat vertaling een natuurlijk mens, gewoon een mens uit deze wereld, een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Een natuurlijke mens, de mens om ons heen, heeft geen geestelijk inzicht. De Bijbel en alles wat ermee samenhangt, Nee, de geloofsbeleving, het is voor hem dwaasheid. Hij kan het niet verstaan. En als opeens premier Balkenende daarvan uit eigen ervaring iets van zegt in het programma, dan haalt hij gelijk de koppen van de kranten en dan wordt er gelijk op de tv, wordt er uitgebreid aandacht aan geschonken. Want voor alle presentatoren is dat dwaasheid wat Balkenende daar geuit heeft. Ja, voor hem is het geen dwaasheid, maar voor de wereld is het dwaasheid. Want ze hebben geen geestelijk inzicht. Ze kennen het niet. Ook hoofdstuk 1 vers 18 wordt over diezelfde dwaasheid door hem gesproken. Hoofdstuk 1 vers 18. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Ja, het evangelie is voor de natuurlijke mens, de ongeestelijke mens, een dwaasheid. Dat woord des kruises. Dat snapt hij niet, dat begrijpt hij niet, dat kent hij niet. Het is dwaas. En niet het evangelie alleen, het woord des kruises is voor hem dwaasheid. Ook Christus zelf is voor hem dwaasheid. Hè? Hoofdstuk 1 vers 22. Immers de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. Toch wij prediken een gekruisigde Christus. En wat is dat? Nou, voor Joden is dat een aanstoot. En voor heidenen, ja, een dwaasheid. Christus, de gekruisigde Christus, is een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Ja, voor ons is het de kracht Gods, Christus. En de wijsheid Gods, die is geopenbaard, is Christus. Maar voor de wereld is Christus een dwaasheid. En ook dus het geloof in hem en het belijden van geloof in Christus, ja, dat is voor de wereld dwaas. Hij kan het niet verstaan. Hij heeft geen geestelijk inzicht. En hoe kijkt dan, wat is dan wijs in de wereld? Hoe kijkt de wereld nou tegen het leven aan? Nou, goed nadenken, weten we dat best wel. Wat is nou wijs? Hoe handel en wandel je nou wijs in de ogen van de wereld? Nou, dat is dat je je dan richt op hier en nu. De hoogwaardigheid van het leven. Het eer zoeken bij mensen. Wat zijn in de maatschappij? Er alles uithalen wat erin zit in het leven. Dus, ja, als het in goede zin een carrière maken. Geld verdienen. Een belangrijk iemand worden. En ook natuurlijk best wel genieten van het leven, met de centen die je verdient. Het is een beetje het motto van laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Ze kijken niet verder dan de dood. Men kijkt alleen naar dit leven en men probeert alles van het leven te maken. En de Corinthiërs, die tot geloof gekomen waren door de prediking die Paulus daar had verricht, ja, die waren eigenlijk net zo. Ze waren, hadden wel Christus leren kennen. Maar ja, ze leefden eigenlijk, zegt Paulus, heeft laten zien, als onveranderde mensen. Ze waren niet geestelijk, maar ze waren vleeselijk. Ze waren van natuurlijk, waren ze natuurlijke mensen. En ze hadden Christus leren kennen en ze hadden eigenlijk geestelijke mensen moeten worden. Maar nee, dat vlees van ze speelde zo'n enorme rol. Hij ze typeert als vleeselijk. Hoofdstuk 3, vers 1. En ik, broeders, kom niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke. Ze waren gewoon vleeselijk. En in hoofdstuk 3, vers 3, dan eindigt hij in vers 2, begin vers 3. Want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen. Daar heb je het. Ze leefden eigenlijk als onveranderde mensen. Ze dachten en ze handelden en ze spraken, net zoals de natuurlijke mensen om hen heen die Christus niet kenden. En voor wie het evangelie en het geloof en Christus allemaal maar dwaasheid waren. Ze leefden gewoon als onveranderde mensen. Ook vers 4. Want wanneer de een zegt, ik ben van Paulus en de ander, ik ben van Apollos, zijt gij dan niet onveranderde mensen? Ja, ze waren gewoon aan de buitenkant, zoals ze zich uiten. Zou je zeggen, ja, nou ja, ze denken en ze handelen en ze praten en ze doen, net zoals de buurman. Je ziet helemaal geen enkel verschil. Het is dezelfde houding, dezelfde attitude, dezelfde benadering die men in de wereld ook betracht. En diezelfde attitude die de wereld ook kenmerkt, hè, zeg maar de vechtmentaliteit, hè, onderling. En soms zie je dat bij bedrijven, dat er onderling best wel een soort vechtmentaliteit is, een soort straat. Vechtcultuur om zo carrière te maken, soms over de hoofden weer van een ander. Hè? En zo zie je dat er ook hele coalities worden gevormd bij bedrijven en bij zaken. Dan gaat men samenspannen en zo. En zo probeert men dan macht te verwerven en macht ook te uiten. Hè? Mensen worden dan soms tegen elkaar uitgespeeld, eigenlijk op een nare manier. Er wordt soms leugens verteld, wordt soms geroddeld. En zo ontstaan er partijen en koninkrijkjes. Nou, we kennen de koninkrijkjes wel. Ook bij mijn bedrijf af en toe zie je weer dat er hele koninkrijkjes worden gebouwd en elkaar worden bekampt enzovoort enzovoort. En dat allemaal maar machtspelletjes zijn. Nou, dat kenmerkt in feite de wereld. Vaak. Maar dat mag niet de gemeente van Christus kenmerken. Maar dat kenmerkte wel de gemeente van Korinthe. Dat wat je in de wereld tegenkwam in attitude, in houding, dat zag je ook in de gemeente van Korinthe. En laten we eerlijk zijn, heel veel gemeenten en kerken van deze tijd is dat niet anders. Vind je dat net zo terug? Allerlei wereldse principes die men dan laat gelden in de gemeente. Men wil dan iemand zijn. Men wil dan heersen in de gemeente. Men wil dan macht, aanzien, roem. En dan krijg je van die machtspelletjes. Dan gaan er groepjes zich vormen. Waaronder men zich schaart. En die groepjes gaan elkaar bekampen. Nou, we kennen het allemaal wel. Al die strijdtoneeltjes. Nou, dat was de gemeente van Korinthe. En dat is ook menige gemeente van vandaag. Nou, dat is niet goed. Dan let je niet meer op de eenheid die je vormt. Zoals je ook samengebracht bent door de Heer Jezus Christus, zoals de geest je ook te samenbrengt als een eenheid, zonder ook te letten eigenlijk op de plaats die God je geeft. Je let niet meer op de plaats die de Heer je geeft, nee, je drinkt jezelf naar voren als haantje de voorste en je probeert mensen met je mee te krijgen en zo een partijtje binnen de gemeente van Christus te vormen. Ja. Nee, dat is niet de goede geloofsattitude. De geestelijke mens, die zal zoals Christus in de evangelie een keer een voorbeeld liet zien. Toen vertelde hij een verhaal over hoe het nou zit met eigenlijk belangrijk willen zijn in Christus' oog. En hij vergelijkt dat met een zaal waar mensen komen op bezoek, op uitnodiging. En er wordt een maaltijd aangericht en daar liggen allemaal mensen aan. En wat was dan gebruikelijk? Het was soms gebruikelijk dat als de gastheer al die mensen had uitgenodigd en ze lagen allemaal aan tafel, dan stond hij op en die ging naar de laagste plaats toe. En die persoon die daar aan lag, die nodigde hij uit, nam hem helemaal naar voren en die zette hij dan aan zijn rechterhand. Dat is wat God doet. Degene die de minste wil zijn, wordt altijd bij de Heren de meeste. Die de geringste wil zijn, die verhoogt die. Degene die zichzelf verlaagt, vernedert, die verhoogt die. Dat is eigenlijk Gods principe. Niet het principe van de mens. De mens die drinkt ze naar voren en die wil gelijk aan de rechterhand zitten. Ja, alle discipelen, die wilden zich eigenlijk allemaal vleien, wilden allemaal de belangrijkste zijn onder de 12. En die verdrongen zich en die hadden ook onderling hele gesprekken erover wie toch de belangrijkste van de 12 was. De belangrijkste in Gods oog van de 12 is degene die de geringste plaats inneemt. De laagste plaats inneemt. Want die wordt verhoogd. Hij die minder wordt, die wordt verhoogd. Dat is eigenlijk Gods principe. En dat kenden de Korintiërs niet. Omdat ze vleeselijk waren. En daarom geeft Paulus hier ze de raad in vers 18. Van indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij wordt de dwaas om wijs te worden. En dat is het goddelijke principe. Als je wijs wil zijn, word dan maar dwaas om wijs te worden. Als je de geringste plaats in gaat nemen, in Gods oog, als je minder wordt, dan zal Christus in je wassen en dan ben je in Gods oog de belangrijkste. Maar dat betekent wel voor de Corinthiërs, en dat betekent ook voor ons in ons leven, ja, dat je je dan moet voegen. Het moet oprecht zijn. Dat je ook daadwerkelijk ook inziet dat je de minste bent. Paulus voor zichzelf zag zich ook als de minste. Ja, later zegt hij dat ook in de Korinthebrief. Ik heb in 1 Korinthe 15, hè, die eerste 10 versen daarvan, dan zegt hij van, ik heb de gemeente vervolgd. Ik ben de minste onder de broeders. Hij nam de minste plaats in. En toch, als we kijken in het Nieuwe Testament, wie is nou eigenlijk de belangrijkste apostel? Dan treedt hij heel duidelijk als de apostel naar voren, aan wie al die geheimenissen Gods zijn toevertrouwd. Maar ja, je moet je wel willen voegen. Je moet wel een stap terug willen doen dan. Je moet dan wel geestelijk willen worden en van je vleeselijkheid als het ware afstappen. Dat moet je als het ware onder het kruis brengen. Dat het gestorven is met Christus. Dat eigen ik. Ik. En dan moet je ook de minste willen zijn en minder willen worden om meer te worden. Dat is de gezindheid van Christus. Zoals ook Paulus later bijvoorbeeld in de hele Filippenzenbrief dat helemaal uitlegt. Want de hele Filippenzenbrief gaat eigenlijk over dat goddelijke principe. Gaan we naar Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 2. Filippenzen 2. Daar zegt Paulus tegen de gemeente van Filippi. In Filippenzen 2 vers 2. Maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén van zin, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven. Nou, die eenheid had je niet in Korinthe. En blijkbaar toch ook niet in Filippi. Daarom vraagt hij er ook om. Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Er is zoveel zelfzucht vaak onder ons en in ons en in die gemeente die we met elkaar vormen. En ijdel eerbejag. We zijn niet nederig vanuit onszelf. We zijn altijd uit toch op het winnen van eer. Doch in ootmoedigheid. En ootmoedigheid is een ander woord voor nederigheid. Doch in nederigheid achten de een de ander uitnemender dan zichzelf. Ja, dat wil niet zeggen dat je de ander beter moet achten dan jezelf. Nee, want je moet de ander belangrijker achten dan jezelf. De ander is belangrijker dan jij. En zo moet je de ander ook benaderen. Dat je hem dient als een dienstknecht. En dat je hem de voeten als ware wil wassen. Dat je daartoe bereid bent, omdat hij belangrijk is in Gods oog. En daarom verneder je jezelf voor hem. Als je als ware voor hem knielt en die voeten gewoon voor hem wast. En van hem wast. De ander belangrijker achten dan jezelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Niet alleen denken aan je eigen belang, ik, als ik er maar beter van word. Nee, je let in de eerste plaats alles wat je doet op het belang van de ander. En als het de ander zijn belangen schaadt, dan moet je 3 keer goed nadenken of je dat nog wel moet doen. Dan is de ander belangrijker achter dan jezelf. En niet zo alleen maar letten op je eigen belang. Maar in de eerste plaats letten op het belang van de ander. Laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was. Die gezindheid was er bij de Heer Jezus Christus. Hij lette niet op zijn eigen belang. Dan was hij nooit mens geworden. Dan was hij nooit voor ons naar het kruis gegaan. Maar hij lette op ons belang. Dat prevaleerde. Dat vond hij belangrijker. En die gezindheid openbaarde hij. Dat gevoelen. En Paulus vraagt, laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was. En dan zie je heel die neerwaartse gang van Christus. Die in de gestalte God zijnde het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Maar, en dan krijg je 7 stappen naar beneden. 1. Zichzelf ontledigd heeft. En 2. De gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En 3. Aan de mensen gelijk geworden is. En 4. en is er uiterlijk als een mens bevonden. 5 heeft hij zich vernederd en is 6 gehoorzaam geworden tot de dood. 7 ja, tot de dood des kruises. Dat is die hele trap naar beneden. 7 treden naar beneden, naar het kruis. De vernedering van Christus. Maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat is de trap omhoog. Hij die zich vernedert, wordt verhoogd. Hij die de laagste plaats inneemt, wordt verhoogd, krijgt de hoogste plaats. Zo is het met Christus. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En dan krijg je die 7 treden omhoog, ook weer 7 stuks, vers 9. En 1 heeft hem daar boven alle namen geschonken. En 2 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen. 3 die in de hemel. 4 die op de aarde. 5 die onder de aarde zijn. En 6 en alle tong zou belijden. 7 Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. Dat was de gezindheid van Christus. En dan zie je hoe het werkt. De vernedering van Christus en de verhoging van Christus. Laat die gezindheid bij u zijn. Nou, later gaat het ook hierop, wordt het voorbeeld nog aangehaald in hoofdstuk 2 hier van Epafroditus. Epafroditus die zich ook zo vernederde en daarom ook zo verhoogd zou worden. Later in hetzelfde hoofdstuk wordt ook nog het voorbeeld aangehaald van Timotheus. Die had hij ook nog aan, Paulus. Kijk, die vernederde zich ook, die wordt ook zo verhoogd. En uiteindelijk komt hij ook in hoofdstuk 3 van Filippenzen bij zichzelf, bij Paulus zelf, hoe hij alle schade en drek heeft geacht, hoe hij zich vernederd heeft en de wedloop loopt op de prijsroeping Gods om ook verhoogd te worden. Nou. En dan zie je ook bij al die, zowel bij Epafroditus als bij Timotheus, als bij Paulus, zie je die 7 trappen, die trappen van die 7 treden naar beneden en naar omhoog, zie je continu terug. En dat is Christus die het in hem en ons allemaal volbrengt. Om ons als geestelijke mensen zo te laten voegen. Nou, dat is wat Paulus hier de Korintiërs wil leren. Hij wordt het dwaas om wijs te worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven... Die de wijze vangt in hun sluwheid en elders de Heere weet dat de overleggingen der wijze vruchteloos zijn. Ja, om zijn argument kracht bij te zetten, haalt Paulus hier 2 oud-testamentische teksten aan. De eerste tekst, die de wijze vangt in hun sluwheid, is een tekst uit Job, Job 5 vers 13. En de andere tekst, de Heere weet dat de overleggingen der wijze vruchteloos zijn, is een aanhaling van Psalm 94 vers 11. Als u nootjes hebt in uw vertaling, dan kunt u ook zien dat die nootjes verwijzen naar Job 5 en Psalm 94. Ja, het is wel bijzonder dat continu hier in deze eerste hoofdstukken van Korinthe, Paulus, als hij dit thema behandelt, dat hij steeds testamentische teksten aanhaalt. Hè? Dat deed hij al in hoofdstuk 1 vers 19. Lees maar mee. Want er staat geschreven: verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Hè? En hoofdstuk 1 vers 31. Gelijk geschreven staat: wie roept, roeme in de Heer. En ook stuk 2 vers 9. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen menshart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degene die hem lief hebben. Er is ook in hoofdstuk 2 vers 16. Want wie kent de zin des Heren dat hij hem zou voorlichten? Een aanhaling uit Jesaja. Ja, het zien alleen op het hier en nu. Alleen maar sluw willen wezen. Hè? De wijze vangt in een sluwheid. De Heere weet dat de overleggingen der wijze vruchteloos zijn. Willen roemen hier en nu. Nee, wie roemen wil roemen in de Heere. Alleen maar wijs in dit leven willen zijn. Het wijsheid van... Het wijs willen zijn in deze tijd. Hè? Verderven zal ik de, de wijsheid der wijzen, de verstand der verstandigen zal ik verdoen. Ja, alleen maar zien op het hier en nu, voor de gelovigen, dat verblindt in feite hetgeen wat God bereid heeft. Het sluit je geestelijk oog, het sluit je geestelijk oor, het sluit je geestelijk hart. Maar wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor je. Maar daar heb je dan geen oog voor als je alleen maar let op het hier en nu. En dat is het probleem van zoveel christenen. Die leven als onveranderde mensen, net als de Corinthiërs. En zien alleen maar op het hier en nu. En zien alleen maar op het hier en nu. Ja, dat is niet wijs. Dat is dwaas. Dan ga je alleen maar letten op je eigen belang. En in veel kerken en kringen wordt alleen maar gelet op het eigen belang. Dan krijg je de situatie zoals je vaak ziet dat broeders willen heersen in een gemeente. En dan willen ze iemand zijn. Dan willen ze roem. Dan willen ze macht. Dan krijg je dat ijdele eerbejag van Filippenzen. Dan ga je dingen doen terwijl je er niet op let. Ja, ten koste van anderen. Waarbij je eigenlijk andere belangen van anderen benadeeld. Dan word je zelfzuchtig, eigenzuchtig, Filippenzen. Dat is heel erg, ja, ik zal maar zeggen, alleen maar je blik beperken, het is heel erg kortgerichtheid, het is alleen maar hier en nu. Je kijkt als het ware niet verder dan je neus lang is, en het is ook nog een beetje naïef, want je moet toch niet denken dat je als schepsel, zoals de mens in de wereld soms ook denkt, dat je Gods oordeel kan ontlopen. Want ik denk maar niet aan God, ik geloof niet in God, en daarom zal ik maar nooit over al mijn daden rekenschap moeten afleggen aan die God. Dat is een heel dwaas denken. Heel veel mensen om ons heen denken zo. En soms zijn er christenen die denken, die leven als onveranderde mensen en die denken ook, ja, die leven ook zo onnadenkend. Terwijl ze toch wijzer zouden moeten wezen. Hè? Er zijn natuurlijk mensen in onze omgeving die denken helemaal niet na over de zaken van leven en dood. En heden en toekomst en wat in de toekomst hun staat te gebeuren. En ze beperken zich alleen maar tot het hier en nu. En ze steken eigenlijk hun kop in het zand voor de dood, want daar durven ze eigenlijk niet naar te kijken. En wat er na die dood ligt. En die wil alleen maar slim in dit leven zijn. En hier wordt in die tekst hier gesproken over sluwheid. Ja, sommige mensen zijn heel erg sluw. Sluw in het zaken doen. Hè? Sluw om geld te verdienen. Om roem en macht te vergaren. En ze hebben allerlei overleggingen. Want ik ga dit doen en ik ga dat doen en ik ga zus en zo. Maar al die overleggingen, ja, die zijn uiteindelijk vruchteloos. In het oog van de eeuwigheid, wat stelt dit leven nou eigenlijk hier en nu voor? En wat is dan al die roem en die eer? Prediker die laat zien hoe vruchteloos dat allemaal is. Er is niks nieuws onder de zon. En zodra je gestorven en begraven bent, geen mens denkt meer aan je. Of je moet dan nog een monument hebben opgericht of zo, en naar je hebben vernoemd. Misschien wordt er nog eens een keer een straat naar je vernoemd. Er woont iemand in een straat, in de Van Zuylenkomstraat of zo. En ze weten bij God niet wie Van Zuylenkom ooit is geweest. Je stelt allemaal niks voor, dat laat prediker zo zien. Zelfs je gedachtenis gaat totaal verloren. Het is allemaal zo kortstondig wat mensen doen. Daarom, vers 21, niemand beroemen zich op mensen. Grondtekst, daarom niemand beroemen zich in mensen. Niemand beroemen zich in zichzelf. Niemand gaat in zichzelf roemen. Dat is eigenlijk wat er staat. Dat je in jezelf gaat roemen. Of nog erger, dat je soms ook nog gaat roemen in mensen om je heen. Die je dan als je idool ziet of als je leider ziet. Alle roem is uitgesloten. Die roemen, hoofdstuk 1 vers 31, die roemen in de Heere. Maar helaas, in veel kerken en kringen en gemeenten, is het net zoals in de wereld. Dan gaat men wereldse principes toepassen in de gemeente. Dan gaat men de een tegen de ander uitspelen. Dat deed men in de Korinthische gemeente. Men bewaarde de eenheid niet. Men begon zich te scharen onder bepaalde namen, onder bepaalde voorgangers. En dan gaan ze de ene voorganger nog uitspelen als die oppast tegen de ander. Want de een vinden ze beter dan de ander. Hè? Maar ja, zo benadeel je eigenlijk jezelf alleen maar. Hè? Want vers 22, alles is immers het uwe. Het zij Paulus, Apollos of Kefas, het zij wereld, leven of dood, het zij heden of toekomst, het is alles het uwe. Het is allemaal van jou. Besef dat nou eens. Later zegt Paulus tegen de Korintiërs: jullie zullen de enkele wereld, de enkele zullen jullie oordelen. Volgens Romeinen 8, wat zijn de Korintiërs? Ze zijn erfgenaam van God. En mede-erfgenaam van Christus. Ze erven met Christus heel de schepping. Ze zullen die enkele wereld oordelen. Ze krijgen een gigantische positie. Je bezit in feite alles. Alles is het uwe. En die sprekers, of het nou Paulus is, of Apollos is, of Kefas is, die zijn ook de uwe. Dat zijn gaven van Christus. Christus geeft dienstknechten van hem aan zijn gemeente. Om die te dienen. En als je dan gaat zeggen, ja, ik ben alleen maar van die Paulus. En ik ben niet van die Kefas, ik ben ook niet van die Apollos. Ja, dan benader je alleen maar jezelf. Want Christus geeft niet alleen maar Paulus, hij geeft ook Apollos. Hij geeft ook Kefas. En in Gods ogen, in Christus ook, zijn ze alle drie belangrijk. En vaak is het nog zo, dat de spreker die jou misschien het minste aanspreekt, ja eigenlijk in je geestelijk leven het meeste nodig hebt. Dat realiseren mensen zich nooit, maar zo is het vaak wel. En daarom, je kan geen spreker zomaar apart zetten en dan zeggen, nou, daar ga ik niet naar luisteren. Ergens klopt dat niet. Want zijn dienstknechten door God aangesteld. En het is niet goed om zo partijschappen te gaan vormen onder de namen van deze mensen, zoals hier ook geschieden. Wees niet bevooroordeeld. Je hebt al die sprekers die gegeven zijn. Of het nou Paulus, Apollos of Kefas is, je hebt ze allemaal nodig. Ja, heel die wereld die behoort de Korintiërs. En dat beseften ze eigenlijk niet. Ze leefden in die wereld en hun blik was vrij beperkt, vrij kort, alleen het hier en nu. Ze leefden als onveranderde mensen, ze leefden vleeselijk, terwijl de wereld hun toebehoorde. Alles is het uwe. Ja, die vijf dingen die dan na de dienstknechten worden genoemd, het zij wereld, leven of dood, het zij heden of toekomst. Die vijf dingen zijn eigenlijk de vijf grenzen van het menselijk leven. Hè? Het menselijk leven speelt zich daarbinnen af. Het speelt zich af in deze wereld. Het speelt zich af tussen leven en dood, tussen heden en toekomst. Dat zijn precies de vijf grenzen van het aardse leven. Ja. Maar dat alles, die wereld, maar ook het leven en de dood en de antwoorden op de levensvragen die er zijn, ook qua heden en qua toekomst, dat weten we toch? Dat is alles het uwe. En waarom is alles het uwe? Vers 23, nog gij zijt van Christus en Christus is van God. Omdat alles van Christus is. En Christus is van God. Alle Korintiërs, en ook wij, behoren tot Christus. Niet alleen die partij hoor hier in de Korintische gemeente die zich noemde de Christuspartij. Nee, niet alleen de Christuspartij. Alle Korintiërs behoorden tot Christus. Alle zijn van Christus. Ook die dienstknechten hier, Paulus, Apollos en Kefas. Alles behoort van Christus. En Christus is van God. Wat doet Christus? Hij brengt alles onder Gods autoriteit. Hè? En die ordening die hij nu hier laat zien. Het is alles het uwe, doch gij zijt van Christus en Christus is van God. Dat is een ordening die Paulus vaker in de Korinthebrief toepast. Hè? Ga je naar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Dan lees je dat ook, hè? In vers 28 krijg je ook die Zelfde ordening. Dan gaat er over vers 28, 1 Korinthe 15. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Ja, die ordening hier is nog veel groter. Als die voorgaande verse erbij gaat lezen. Dat is een hele ordening. Maar Christus brengt die ordening aan. En als hij alles wat daar onder hem resorteert, dat hij alles onderworpen heeft, dan zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan de Vader. Als het ware opgaan in de Vader. En zo zal God dan zijn alles en in allen. Zelf doet hij ook in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8. 1 Korinthe 8. Vers 6. Allemaal nog wat teksten waarbij wij zullen stilstaan, hopelijk in de toekomst. Vers 6. Voor ons nochtans is er maar één God de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en ene Heere Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door Hem. Ja. Je ziet ook die ordening, tussen, het verschil tussen God de Vader en de Zoon, de Heere Jezus Christus, de Kyrios, Heere. Staat gelijk aan de Caesar. 1 Korinthe 11, doe dit ook nog een keer. 1 Korinthe 11, vers 3. Ik wil echter dat gij dit weet. Het hoofd van iedere man is Christus. Het hoofd der vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God. Je ziet ook weer een ordening, hè? Het hoofd van ieder man is Christus. Het hoofd van de vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God. Dan zie je ook zo'n ordening. Diezelfde ordening laat hij dus hier ook zien. Het is alles het uwe. Of het nou de wereld is, het leven, de dood, het heden of de toekomst. Eigenlijk het hele leven samengevat wat we hier dan kennen. En het is alles het uwe ook nog daarbuiten. Maar gij zijt van Christus en Christus is van God. Ja, als dat zo is, hoe moeten we dan Paulus en Apollos en een Kefas zien? Hoe moeten ze nou in feite met deze dienstknechten omgaan? Daarom stelt hij de vraag hoofdstuk 4 vers 1. Zo moet men ons beschouwen. Eigenlijk is het meer in de Grieks meer een soort vraag. Van hoe moet men ons dan beschouwen? Nou, antwoord. Als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Ja, ze moesten in feite Paulus, Apollos en Kefas beschouwen, omdat alles van hun was, dat deze mensen dienstknechten waren van Christus. Let wel, er staat niet dat ze de Corinthiërs, deze drie, moesten beschouwen als dienaren van hen, van de Corinthiërs. Nee, het zijn geen dienaren van mensen, het zijn dienaren van Christus. En dat is een groot verschil. En iemand die voorgaat, of het nou een evangelist, dominee, of wat voor titel die dan ook heeft, maar die dient een dienaar van Christus te zijn. Die is geen dienaar van mensen. En de mensen moeten zich dat realiseren. Ook hier de Corinthiërs moesten zich dat realiseren. Dat Paulus, Apollos, Kefas, dienaren van Christus waren. Het is bijzonder dat hier Paulus nou niet gebruikt het normale woord voor dienaar in het Grieks, diakoinoi, maar dat hij hier het Griekse woord hyperetai gebruikt, oftewel roeier. Roeier van een schip. En dan moet je je verplaatsen in die tijd, dat als een schip over de zee ging, dat je dan in het ruim heel veel roeiers vond, naast elkaar, en al die roeispanen staken links en rechts uit zo'n schip. En dan was er een kapitein en die gaf als het ware bevel aan die roeiers. En die roeiers die werden dan, die moesten precies op maat de roeispaan als het ware laten rondgaan in het water. Hè, gelijkmatig moesten ze roeien. Dat ging ook met een trommel. Hè, werd als ware de maat gegeven. Boem, boem. En zo ging het maar ook op die slavenschepen. Ze waren slaven vaak. Die roeiers. En ja, zo roeide hij. Hè, en zo moet als ware een dienstnet die moet roeien. En zwaar werk. Het is ook slavenwerk. En hij is, in feite is hij aangeworven door degene, door de kapitein van het schip. Hij staat onder bevel. Dat is wat er eigenlijk achter zit. Christus voert het bevel. Hij is dienaar van Christus. En wat is nou bijzonder daaraan? Er staat verder bij, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Dat woord aan wie het beheer, daar staat eigenlijk in het Grieks het woord rentmeester. Rentmeester. Aan wie het beheer, hij is een rentmeester. Hoe moet je hem beschouwen? Als dienaren van Christus, als rentmeesters van de geheimenissen Gods. Die geheimenissen Gods zijn hen toevertrouwd. Hij is de oikonomos. Wat was nou een oikonomos, een rentmeester in die tijd? Een rentmeester in die tijd was, die runde een bedrijf. Die was bedrijfsleider. Die was manager. Die was bijvoorbeeld bedrijfsleider, ik noem maar hier aan de overkant, die hebben in de praxis staan. Nou, daar zit een bedrijfsleider op. En alles wat daar in die praxis staat, is niet van die bedrijfsleider. Wel nee, dat is van iemand anders. Die heeft zijn vermogen erin gestoken. En dan beheert die bedrijfsleider. En hebben één opdracht, zo goed mogelijk te doen en winst te maken. Dat is een opdracht. De zaak zo goed mogelijk runnen. Dat is wat een manager, wat een bedrijfsleider, wat een oikonomus doet. Wat een rentmeester doet. In die tijd was het ook een bankier. Kon ook een bankier zijn. Iemand die iemands vermogen beheerde. Ik werk bij ING. Wij doen aan vermogensbeheer. Het is niet ons vermogen. Het is vermogen wat ons gegeven wordt. Door aandeelhouders en noem maar op. Geld wordt ervoor toevertrouwd. En wij dienen dat zo goed te beheren. Dat rendeert. Dat zit ook in het woord rentmeester. Er moet rente opkomen. Ja. En dat is wat eigenlijk hier er dient te geschieden. Hoe moet je zo Paulus, Apollos en al die andere dienstknechten ook in deze tijd beschouwen? Nou, dat moet renderen. Die moeten de zaak van de Heer goed runnen. Die moeten het vermogen van de Heer goed runnen. Want hen is toevertrouwd van de Heer. En wat is hen van de Heer toevertrouwd? De geheimenissen Gods. Ze moeten als het ware het talent wat hen gegeven is, daar moeten ze handel mee drijven. En van het ene talent, dat was vroeger of een talent zilver of een talent goud, hè, daar moesten ze dan 10 talenten van maken. En sommigen maakten er, die waren hele goede dienstknechten, die maakten daar 10 talenten van. Of die maakten daar 5 talenten van. Maar een goede dienstknecht, die moest in lui zijn. En denken, nou dat talent goud, dat talent zilver, dat is, ik weet niet wat ik eigenlijk moet doen en ik ben lui en wat doe ik? Ik stop het in de grond, hè, zoals die ene dienstnecht deed in de gelijkenis. Die stopte dat talent in de grond. Ja, dat rendeert dan niet. Nee, je moet woekeren, als het ware, met dat talent. Je moet er wat mee doen, met die geheimnis Gods, met dat wat je is toevertrouwd. Je moet daar tijd in steken. En dat vraagt heel veel inspanning. En het is gewoon werken. Nee. En wat zijn die talenten? Wat zijn in feite die geheimenissen Gods dan die je zijn toevertrouwd? Nou, wat zijn geheimenissen Gods? Wat zijn dat? Dat zijn de hiaten in Gods plan. De hiaten in Gods plan. Die God later in de loop der tijd dat de Bijbel ontstond, heeft ingevuld en toegevoegd. Want geheimenissen zijn geheimtjes. Gewoon geheimtjes die de Heer geheim gehouden heeft. En waarom hield nou de Heer iets geheim van zijn plan, van zijn voornemen? Waarom openbaarde hij nou niet van begin af aan precies het voornemen enzovoort ten aanzien van Christus, ten aanzien van Gods verlossingsplan? Waarom is de Bijbel zo'n moeilijk boek? Waarom is de Bijbel zo moeilijk? Omdat de tegenstander kan ook lezen. Heel simpel, wie is de tegenstander? Dat is Satan, dat is de duivel. Dus de oude slang, die kan lezen. En je bent toch, als je met een vijand te maken hebt, hè, als je met een tegenstander te maken hebt, Dan ga je daar toch niet je plannen aan bekendmaken. Je gaat dan niet je voornemen aan bekendmaken. Hoe je de dingen en wat je allemaal gaat doen. Nee, dat doe je niet. Daarom is de Bijbel een moeilijk boek. De Heer liet heel veel zaken weg. De Heer heeft ons alleen maar de dingen doorgegeven. Wat voor ons genoeg is om de geloofsmoed niet te verliezen in het leven. En onze hoop op hem en in hem leven te houden. Dat heeft hij anders doorgegeven. Maar de rest hield hij geheim. En dat is maar goed ook, want we hebben notabene geleerd, hè, in 1 Korinthe 2, dat als die machten en die overheden, die duistere machten en die overheden, die onder aanvoering, onder bevel van de luchtvorst staan, hè, van de macht der duisternis, Satan, ze hadden de Heer Jezus Christus nooit gekruisigd, hoofdstuk 2, vers 8, en geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten, want indien ze van haar geweten hadden, zouden ze de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Nee, natuurlijk niet. Dacht je nou echt, als Satan geweten had, en Satan beseft dat nog niet, want het is nog cryptisch voor, wij geloven het niet, dat in feite het kruis van Christus zijn kop zal vermorzelen. Want hij dacht, ik vermorzel het nu de hiel, het zaad der vrouw, Genesis 3 vers 15, en ik heb nou de overwinning behaald over Christus, en Gods plan valt in duigen, maar het zal tegen hem keren, want hij zal hierdoor leidt hij de grootste nederlaag. En Christus zal hem de kop vermorzelen. Er blijft niks van hem over. Maar als hij dat allemaal van tevoren geweten had, nou, dan hadden ze het niet zo laten lopen dat Caiaphas zo en ook Pilatus, dat achter de schermen zo door de overheden aan de touwtjes, door de beheersers deze aion, zo de regie is geweest rondom de kruisiging van Christus, dan is die regie heel anders gespeeld. Want Pilatus en Caiaphas waren maar marionetten die aan een touwtje vastzaten, die precies deden wat hun ingefluisterd werd, door die geestelijke boosheden in de lucht. Maar Gods plan is dus wat volvoerd wordt, door Christus en in Christus. En wat hij werkt dat voornemen van God helemaal uit en geeft aan het eind dat voornemen als alles hij onderworpen heeft, geeft hij dat terug aan God de Vader, zodat God zal zijn alles en in allen. Ja, dat voornemen wat Christus uitwerkt, dat voornemen, ja, daar zitten heel wat hiaten in. Daar is heel veel geheim in. En dat zijn de geheimenissen Gods. Maar wat doet God als langzamerhand al die geheimenissen zijn vervulling krijgen in de praktijk en niet geheim meer zijn? Dan heeft hij dat toevertrouwd aan die dienaren van Christus. Aan die dienstknechten. Aan die roeiers. Aan die rentmeesters. Dat vermogen van Gods plan wordt aan hun toevertrouwd. Om daar winst mee te doen. Om dat uit te leggen. Om dat te verklaren aan de gelovigen. En aan de hand van de Bijbel vind je daarom niet meer zozeer geheimenissen. Maar het zijn allemaal geopenbaarde geheimenissen. Die later openbaar geworden zijn. En die dus aan Paulus, aan Apollos, aan Kefas enzovoort, zijn toevertrouwd aan al die dienstknechten, ook in onze tijd. Is het allemaal toevertrouwd. En wat is dan belangrijk als je zo'n belangrijk speler bent. Dat de Heere je op je plek zet en je mag voorgaan, ook in deze tijd. En je mag ook zo dat vermogen van de Heer, Gods plan, Gods voornemen der eeuwen, inclusief al die geheimenissen Gods, die mag je uitdelen, die mag je verklaren. Wat moet je dan doen? Vers 2, wat is dan vereist? Nou, voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste. Betrouwbaar te zijn. Wat moet zo'n beheerder doen? Die dat vermogen van de Heer, dat plan van de Heer, inclusief die geheimenissen beheert. Wat moet je dan zijn? Dan moet je betrouwbaar blijken te zijn. Dat is het belangrijkste kenmerk. Betrouwbaar zijn. Wat is dat de situatie? Nou, dan moeten de mensen, de hoorders, de gelovigen in de gemeente moeten van je op aankunnen. Dat je hun al de raad Gods verkondigt. Dat je niks stiekem achterhoudt. Dat je niet gaat zeggen, nou ja, dat is te moeilijk. Dat verzwijg ik maar. Of dat, ja, dat geheimenis, ach, daar spreek ik maar niet over. Er zijn sprekers hoor, die houden heel wat achter, die weten het wel. Oh, die kennen de Bijbel van A tot Z en ze kennen die geheimenissen Gods, maar ze zwijgen erover. En daar hebben ze alle mooie argumenten voor. Maar dat deugt niet. Dan ben je niet betrouwbaar. Je moet betrouwbaar zijn. Je moet ervan uitdelen. En ja, zoals Paulus zegt, ik heb u al de raad Gods verkondigd. Je moet al die raad Gods verkondigen. Heel dat voornemen er even. Dat moet je verklaren. Daar moet je ook bekwaam in zijn. En mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat je dat doet. Betrouwbaar blijken te zijn. De bedrijfsleider van de praktijk hier aan de overkant, dat is een man die moet betrouwbaar zijn. Daar moet de heren van op aankunnen. Er moeten ook de klanten die daar komen, die moeten weten dat het een betrouwbaar persoon is. Dat ze ergens om vragen, dat ze niet met een kluitje in driet worden gestuurd. Of dat iemand iets vraagt en zegt, er wordt er maar wat in zijn handen gedrukt. En later komt hij er thuis achter, dat werkt helemaal niet, of dat past helemaal niet, of dat kan helemaal niet. Dan krijg je boze klanten, die komen weer terug aan de balie enzovoort. Daar heb je niet aan. Nee, dan moet je precies rechtuit vertellen hoe het zit. Je moet eerlijk zijn ten aanzien van je klanten. En zo'n dienaar, zo'n dienstknecht van de Heer, die moet betrouwbaar zijn. Die moet alles eerlijk vertellen. Alles eerlijk op tafel leggen. Er staat niet zozeer dat hij succesvol moet zijn. Hè? Want wat zegt de Heer in Matthäus 25? Moet je eens goed opletten. En dan zouden alle dienstknechten goed moeten beseffen. Dat vind ik. Matthäus 25. Vers 21. Dan krijg je die slaven die komen voorbij. Hè. De een die heeft dan winst gemaakt met zijn talenten. En die heeft 10 talenten. En de ander die heeft 5 talenten. En dan staat er in vers 21 bij die 5 talenten. En die de 5 talenten ontvangen had, trad toe. En bracht nog 5 talenten bovendien. Zeggende, Heer, 5 talenten hebt gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 5 talenten bij verdiend. Zijn heer zeide tot hem, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. En daar gaat het om. Hij is een getrouwe slaaf. Er staat niet dat de heer zegt, wel gedaan, gij goede en succesvolle slaaf. Daar gaat het niet om. Je kunt zeggen, joh, die man is veel minder succesvol dan die ander, want die heeft er notabene 10. En hij heeft er maar 5. Nee, daar gaat het niet om. De heer geeft ieder zijn plek. En ieder heeft een verantwoordelijkheid. Maar de Heer zegt, gij goede, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Het gaat niet erom om succesvol te zijn. Dat zouden dienstknechten meer moeten beseffen. Dan zouden ze geruster worden. Het gaat niet om succes te halen in de ogen van de mensen. Het gaat erom om te beantwoorden aan het doel wat de Heer met je voor hebt. En dat de Heer kan zeggen, wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht. Dat je getrouw bent geweest. Dat je getrouw je taak hebt vervuld. Dat je er altijd was. Dat je eerlijk bent geweest. Dat je betrouwbaar was. Dat je alles eerlijk hebt verteld. Alle voor's en alle tegen's. Dat je gewaarschuwd hebt enzovoort enzovoort. Daar gaat het om. Ja, dan krijg je de persoonlijke kant van Paulus en de Korintiërs, vers 3. Hoofdstuk 4 vers 3. Dan zegt hij, nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, als je naar Korinthe zou gaan en je zou die gemeente bezoeken en je zou daarna vraag doen bij Paulus, dan had je wel een groepje mensen die schaarden zich dan onder Paulus en zeggen, ik ben van Paulus, maar die anderen die van zeiden, ik ben van Apollos of ik ben van Christus, nou mensen lief, die hadden wat te zeggen over Paulus, daar ben je niet goed van. Als je later gaat doorlezen in de tweede Korinthebrief, daardoor komt het naar buiten, hè, wat die Korintiërs eigenlijk allemaal van Paulus vonden en van Paulus dachten. Nou, Paulus was niet bepaald populair hoor. Nou zegt hij, dat interesseert me eigenlijk geen ene moer. Dat interesseert me eigenlijk helemaal niet. En dat raakt mij ook zeer weinig. En zo moet de dienstknecht er ook in staan. Wat mensen van hem vinden, dat moet hem niet interesseren. Er moet hem maar één ding interesseren. Wat de Heer ervan vindt. Dat moet hem interesseren. Want daar gaat het om. Hij is niet aangeworven door die mensen. Hij is aangeworven door de Heer. Het is er niet voor om succes te hebben in de oog van de mensen. Dan kan je wel eens bekopen uitkomen. Als je in dienstrecht van mensen bent, dan leidt het er meestal toe dat je geen dienstrecht meer bent van de Heer. Dat je geen dienstrecht bent van God. Dan ga je mensen dienen in plaats van de Heer. Dan ga je water bij de wijn doen. Dan ga je niet alles meer eerlijk vertellen. Dan beheer je die geheimenissen Gods niet zo goed. Dat is de consequentie. En dan krijg je de situatie dat de Heer gaat zeggen, ook in de gelijkenis van de talenten, ga je luier en slechte slaaf. Met alle consequenties die daar dan aan verbonden zijn. Maar Paulus was niet populair. En hij zegt, nu raakt, hij weet het wel, want hij werd beoordeeld en er was kritiek op hem, joh. En joh, heb je die Paulus dit en die Paulus dat en die Paulus zus en die Paulus zo. Nou zegt hij, nu raak ik me zeer weinig of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. En dan staat er door op een dag door mensen beoordeeld wordt. Ja, zegt hij, dat raakt me niet zo. Want ik ben geen dienstig van jullie, ik ben een dienstig van Christus. Hij zegt zelfs in vers 4, want ik ben van mijzelf, ook mijzelf beoordeel ik niet. Ja, dat moet je ook maar niet doen. Dan ga je, als je jezelf gaat beoordelen, ga je jezelf nog zitten verdedigen ook. Moet je ook niet gaan zitten doen. Hè? Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij beoordeelt is de Heer. Daar gaat het om. Ja, hij zegt, ik ben mij van niks bewust. Hij zegt, als ik naar mezelf kijk, dan doe ik alles in eerlijke oprechtheid. En als mensen daar allemaal wat van hebben te zeggen, nou ja, dan doen ze dat maar. Het raakt mijzelf eigenlijk zeer weinig. Ze bekijken het dat maar. Maar ik word door de Heer beoordeeld. Dat weet ik wel. Ook al ben ik van mezelf niks bewust dat ik iets verkeerd doe. Ik wil dat nog niet zeggen. Dat ik dan gerechtvaardigd ben. Dat het werkelijk zo is dat de Heer niks op me aan te merken zal hebben. Maar dat weet ik niet. En dan laat ik maar rustig aan de Heer over. De Heer zal me wel beoordelen. Daarom ga ik mezelf ook nu niet in een kramp bewegen om mezelf te gaan zitten beoordelen. En zo moeten we ook doen als mensen wat over je te zeggen hebben. En je zegt mezelf, en je zegt, nou, ik ben van geen schuld bewust. De Heer zal dat wel beoordelen. En ga dan ook niet in jezelf zitten te graven. En denken van, God, dit, dat, zus en zo. Nee, doe dat nou maar niet. En Paulus zegt ook, ook mijzelf beoordeel ik niet. Ik laat het oordeel maar aan de Heer over. En laat het maar gewoon rusten. Je wordt er alleen maar onrustig van. Nou zegt hij vers 5. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heer komt. Die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen. En de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof worden van God. Velt geen oordeel voor de tijd dat de Heer komt. Ga niet over elkaar zo oordelen en helemaal niet over sprekers. Moet je doen. En er wordt wat afgeronderd altijd over sprekers. Niet normaal. Achter je rug. Bla, 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 bla. Gebeurt altijd. Maar er is een groot gevaar altijd in. Want als er geroddeld wordt over sprekers, wat krijg je dan? Nou ja. Dan wordt er iets over iemand gezegd wat wel of niet waar is en dan? Ja, dan gaat het vaak tussen jou en de spreker instaan. Kan je dan nog in een samenkomst luisteren naar zo'n spreker als hij spreekt? Nee, dat gaat een beetje tussen jou en de ander instaan. Dat gaat dan een bottleneck vormen. He, dan kan je als het ware geen bijbelstudie meer van zo iemand aanhoren. Want ja, nee, dat gaat een beetje wringen. Want je hebt eigenlijk, ja, je hoort bepaalde dingen over hem gehoord en zo. En, ja, of dat waar is, weet je dat ook niet helemaal. Kritiek, wat die Corinthiërs hier hadden. Kritiek op Paulus, kritiek op voorgangers. Kritiek is heel erg gevaarlijk. He. En soms zijn er zelfs mensen die gaan dan, dat gebeurt mij ook. Dan gaan ze over je boek schrijven. Dan kom je hier, word je ettelijke malen aangehaald soms in het boek. En dan wordt er voor je gewaarschuwd. En dan word je zwart gemaakt. Hè? Want ja, dan beheer je volgens hun die geheimnissen gods niet goed. En dan leg je Gods plan er even niet goed uit. Hè? Nou, wees daar nou voorzichtig mee. Oordeel daar nou niet zo over. Hè? En Paulus die legt opeens de vinger toch op een hele zere plek, want hij gaat opeens naar die Corinthiërs zelf toe en dan zegt hij, joh, hij zegt, daar velt dan geen oordeel voor de tijd, ook niet over mij voordat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen, de raadslagen der harten openbaar zal maken. Nou, hij wist nogal het een en ander van die Corinthiërs af, hoe ze in de praktijk gewoon leefden. Nou, later komen we dat nog wel tegen. Hè? En ook, ja, als we naar onszelf gaan kijken, gewoon als gelovigen ieder zelf. Ja, er zijn wel dingen soms ons leven, ja, die zitten in de duisternis verborgen. Hè? Daar weet geen mens wat van. Maar die zijn er wel. En de Heer brengt het aan het licht. En de Heer die zal het beoordelen. De Heer die brengt alles aan het licht. Ook de raadslagen van je hart. Wat voor motief je hebt gehad. Hoe je dingen hebt overlegd. Voor je dat je misschien dingen deed of dingen niet deed. Alles is ontbloot voor zijn ogen. Pas nou op. En als iemand in volle oprechtheid bepaalde dingen spreekt en doet. En zoals ook hier Paulus. Dat is ook veel kritiek op die man. Hou je. Want wie heeft die spreker dan aangeworven? Wie heeft hem aangeworven? Dat is de Heer. Zegt Paulus in Romeinen 14. Romeinen 14. Vers 4. Romeinen 14 vers 4. Dan zegt hij eigenlijk, ja, wie zijt gij dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Heere is bij machten hem vast te doen staan. En daar gaat het om. Wie ben jij dan wel, dat jij in dienst van God kan bekritiseren? Of die nou valt, of dat die nou staat, of die volgens jou nou valt of staat. Hou je kritiek toch bij je. Hij is niet door jou aangeworven. Wie ben jij dat je aan andersmans dienstknecht gaat oordelen? He? Dat gaat zijn eigen Heer alleen maar aan. En de Heere Jezus Christus, die zorgt ervoor. Die is bij machten. Dat hij staande blijft. En hem vast te doen staan. Dat geldt voor ieder dienstknecht. Hij die staat, ziet toe dat hij niet vallen. Dat geldt voor elke gelovige. Laten we daarom ook niet zoveel kritiek hebben op elkaar. Alleen maar gevaarlijk. Laten we maar zien op de Heere. Als we dat doen en zo met elkaar voorwaarts gaan. De eenheid bewaren. Die geestelijke eenheid. Dat we elkaar nodig hebben. En niet met zo'n soort wereldse principes en wereldse vleeselijke denken. Dat we dat in de gemeente brengen. En zo elkaar gaan bekritiseren en misschien zelfs beschuldigen, zoals ze hier deden, de partijschappen met elkaar hadden. Ik ben van die en ik ben van die en ik ben van die. Nee, dan verbreek je de eenheid. Dan maak je alleen maar de dingen stuk. En daar moet je inspanning niet in leggen. Je inspanning moet liggen om de eenheid met elkaar te bewaren. En dat je de ander belangrijker acht dan jezelf. Geen ijdel eer bejag. Dat je dezelfde gezindheid hebt als Christus. Dat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Dat gevoelen. En dat je bereid bent om de laagste plaats in te nemen. Dat je je vernedert. En dat de Heer je zal verhogen. Dat je bereid bent om die kruisweg te gaan, zoals Christus de kruisweg ging. Zichzelf verloor, zichzelf opgaf. En zoals Paulus diezelfde weg ook ging. En zijn eigen gerechtigheid opgaf alle schade en drek achter. En ook aan Christus vroeg of die door genade mocht worden verhoogd. En deel mocht krijgen aan gemeenschap met Christus. En gemeenschap aan zijn lijden. En tot die uitopstanding uit de doden. Zodat hij door Christus verhoogd zou mogen worden. En dat geldt voor ons allemaal. Daarom, dan, als de Heer komt, zal elk zijn lof geworden van God. Dan is er roem. Roem in de Heere, dat de Heere het in ons leven heeft volbracht. Dat wij minder werden en dat Hij waste en meer werd. Tot zover. Amen.